Goedemorgen allemaal. Jullie allemaal koffie gehad? Ik nog niet, nee. Maar gaan we toch gewoon doen. Goed, improving legacy.net code. Wie werkt er alleen maar aan legacy code? Niet zoveel, oké. Okay. Wel redelijk wat greenfield development. Dat is mooi. Misschien moeten we dan eerst even over hebben van wat is legacy code dan? Misschien dat jullie straks een heel ander antwoord geven. Dan gaan we even kijken naar ja, wat voor problemen zitten er dan allemaal in legacy code. En een aantal dingen die je eraan kan doen. Als jullie hier zitten om een of andere silver bullet te horen van ik ga al jullie problemen oplossen. Dan geef ik je nu een minuut om de zaal uit te lopen en een andere sessie te zoeken, want die gaat er niet komen. Het onderhouden... Ga maar hoor. Het onderhouden van legacy code is gewoon is veel werk. Het is soms heel lastig werk. Het vereist heel veel discipline. Daar ga ik niks aan kunnen veranderen. Het enige wat ik kan laten zien is van hoe ik ermee omga. Hoe ik denk dat je een aantal dingen kan verbeteren aan legacy code. Een van de belangrijkste dingen is het afbreken van afhankelijkheden. Hoeveel legacy applicaties ken je niet dat als je aan één klasse rammelt, dat zo'n beetje 80% van die applicatie mee rammelt? Ja, iedereen zit ja te knikken. Als je dat niet herkent, dan ben je in een ontzettend fijne positie. Maar het feit dat software afhankelijkheden heeft, maakt het heel lastig. Hoeveel, als je een klasse hebt, hoeveel referenties naar andere klasses heeft die? En hoe ga je dat dan makkelijk testen? Dat is een van de dingen die ik vind in legacy code. Het feit dat legacy code ontzettend lastig te testen is, maakt het dus ontzettend lastig beheren. Dus een van de dingen die ik ook altijd probeer, zodra ik ergens in legacy code iets moet doen, is zorgen dat ik het kan gaan testen. En dan geautomatiseerd testen. Ik kan het naar een testafdeling keepen. Maar dat gaat niet werken. Wie refactort er elke dag? Een paar. Sorry, ietsje harder. Een echte developer die zoekt weer de grenzen van de grenzen van het statement op. Ja, nee, er zijn ook zondagen dat ik inderdaad niet refactor, dat klopt. Ja. Ik probeer het echt elke dag te doen, al zijn het maar kleine dingen. Goed, en tenslotte heb ik nog wat tipjes en trucjes. Ik denk dat als je refactort in legacy code, dat je soms ook wat andere oplossingen moet kiezen. Om te voorkomen dat je enorme slagen van refactorings moet gaan doen. Wie heeft er wel eens een refactoring gedaan van meer dan 3 maanden? Niemand? Oh, ik was al bang dat ik dan echt de enige was. Ja. En dan ligt een project gewoon 3 maanden op zijn gat. En hoe ga je dat aan het management verkopen? Oké, we gaan 3 maanden de code induiken. Na 3 maanden komen we weer boven. En dan hebben we eigenlijk precies dezelfde functionaliteit.
Wie gaat dat betalen?
Precies, en wie gaat dat betalen? Ja. Dus als je met legacy code werkt, dan krijg je 9 van de 10 keer krijg je geen 3 maanden de tijd om dingen te verbeteren. Dus je moet zorgen dat je altijd hele kleine stapjes kan maken. En dat betekent dan ook dat je in je refactorings moet zorgen dat die refactorings zo klein mogelijk blijven. Goed, wat is legacy code dan? Jullie zitten hier allemaal, dus jullie hadden een idee erbij. Dat er geen test voor zijn, ja, ja. Ongeteste software. Yep. Nog andere dingen? Als het niet getest is, dan is het blijkbaar legacy?
Nee, ik wou zeggen punt 4, maar die had niet.
Die stond er al op. Ja, ja, precies. Dit. Schappen, ik zat gisteren met mijn collega's op een hotelkamer. Toen hadden we het ook over de definitie van legacy code. Eigenlijk kom je er gewoon niet uit. En toch zitten jullie allemaal. Toch verrassend. Voor mij is het, aan de ene kant is het voor mij verouderde software. Bedoel, je komt een .NET 1.1 project tegen. En hoe groot is de kans dat die source code nou nog echt lekker in elkaar zit? Ja. Voor mij is het ook een beetje software waar technical debt in zit. Er zitten allerlei oplossingen in die beter hadden gemoeten.
Is dat altijd op de code?
Ja, ik denk dat als je een naar code kijkt, een jaar later dan dat je het geschreven hebt, en je krijgt niet een enorm schaamtegevoel, dan heb je een jaar niks geleerd. Zo moet het toch zijn. Ik bedoel, je moet toch vooruit gaan. Dus als je terugkijkt naar je code, dan moet je toch denken van, oh man, wat deed ik dingen slecht. Een vriend van mij die hier ook rondloopt, Mark Miller van DevExpress, die was altijd bang. Hij zegt, het haalt me zo in, want 5 jaar geleden dacht ik van, oh, 10 jaar geleden deed ik echt hele domme dingen. En vorig jaar dacht ik, oh, 2 jaar geleden deed ik echt domme dingen. En hij zegt, het is me zo aan het inhalen. En hij zegt, het moment dat ik denk van, nu ben ik echt domme dingen aan het doen, dat is het ideale moment, dan kan je nog ingrijpen. Maar hij zegt, ik ben zo bang voor wat daarna komt. Morgen ga ik echt hele domme dingen doen. Ja. Ongewilde erfenissen, je krijgt een project in je maag gekiept. Zo van, hé, dit project moet onderhouden worden, succes ermee. Wie heeft wel eens een ongewilde erfenis gekregen? Ja, precies. Ja. Software door anderen gebouwd. Oké, die en die heeft het gebouwd, die heeft het bedrijf verlaten. Het is nu jouw feestje, succes ermee. Het is gebouwd in VB. Is het dan per definitie legacy? Ja, het zit wel per definitie niet goed in elkaar, maar de vraag is of je daar dan echt wat aan kan doen. Dan heb ik het wel over VB6, hè. Goed, wat is er dan allemaal mis met die legacy code? Een van de belangrijkste dingen, ontbreken van documentatie. Hallo, is dat zo heel belangrijk? Jij mist wat? Ja, dat is ook vaak het probleem, dat je van alles mist.
Verborgen functionaliteit. Ja, dat kan je misschien nog onderbreken in documentatie. Dus functionaliteit die voortgekomen is, wat eigenlijk niet de bedoeling was. Maar mensen hebben dat in de praktijk ontdekt, dat ze op die manier kunnen gebruiken. En dan ga je effecteren en dan sloop je per ongeluk
Het klinkt als requirements die er nooit in hebben gezeten, maar die wel geïmplementeerd is. En die dus daarna gebruikt is gaan worden. En die dus absoluut nergens beschreven is. Ja, kan voorkomen. Ja. Ik moet zeggen, ik vind het ontbreken van documentatie niet zo ontzettend erg. Ik wil wel high-level documentatie hebben. Ik wil weten wat het idee is achter het product. Ik wil een beetje overview hebben van de architectuur. Maar dat alles niet tot in den treuren beschreven is. Ik ga het toch niet lezen. Misschien is dat mijn manier van werken, hoor. Maar ik duik liever de code in. Dat helpt mij meer, denk ik, dan documentatie lezen. Hoe groot is de kans dat die documentatie up-to-date is? Ja. Als die er al is, dan is het per definitie verouderd. Dus. Heeft iemand wel zo'n project georven, geërfd? Doorhalen wat niet van toepassing is. Waar requirements bij geleverd werden? Niemand. Jawel, oké. Cool. Dan wil ik straks met jou praten hoe dat dan eruit zag. Ja. Ja. Ongestructureerd is vaak een probleem. Allerlei code door elkaar, 100 verschillende mensen die eraan gewerkt hebben. Een van de belangrijkste moeilijke dingen is dat er vaak heel veel technical debt in zit. Allerlei schulden aan de architectuur. Mensen hebben eraan gewerkt die eigenlijk niet helemaal het idee hadden hoe ze dan dingen moesten bouwen. Dus die gingen allemaal dingen op hun eigen manier bouwen. En dat hebben dan 10 verschillende mensen gedaan. Dus dan krijg je 10 verschillende manieren. Ik ben wel eens een product tegengekomen dat had 4 manieren om de database te benaderen. Dat gebruikte ergens een stukje gewoon SQL en dat had ergens een stukje Entity Framework in zich. En zo hadden ze gewoon 4 manieren om je data om naar die database te gaan. Ja, dat is een technical debt. Maar vaak zit heel veel in. Veel oude legacy producten zit vaak heel veel legacy debt. Het probleem is vaak dat je helemaal niet weet wat die legacy debt is. Wat zou er dan allemaal beter gemoeten hadden? Ik vind, als je een product schrijft. Waren er mensen ook gisteren in mijn sessie met Ronald? Oké. Daar heb ik het ook over technical debt gehad. Dat op het moment dat je technical debt introduceert. Van oké, we gaan hier even een shortcut nemen. We hebben namelijk heel veel haast om een deadline te halen. Schrijf die technical debt op. /hack. /to-do. We gaan het straks over clean code hebben. Dan. Ja, dat soort dingen. Maar als je technical debt hebt, zorg dat dat ergens vastgelegd wordt. in de documentatie, in ik leg het vast in TFS. Ik heb een aparte iteratie die uiteindelijk nooit gestart wordt. En die heet Technical Debt. En daar stop ik items in. Zo van, hier zouden we nou nog eens naar moeten kijken. Hier zouden we eens over na moeten denken. Hier zit iets in wat gewoon een shortcut is. Daar moeten we iets aan gaan verbeteren. Maar die dingen moet je gewoon allemaal vastleggen. Je gaat ze vergeten. En / to-do. Wie heeft er to-do's in zijn code staan? Tijdelijk, ja. Yeah. Nothing is more permanent than a temporary solution. Is je source code nou echt de beste plek om je to-do's in op te slaan? Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ongeteste software, dat is vaak heel erg een probleem met legacy code. Hoeveel projecten krijg je in je waar heel veel keurige unit-testjes of integratietestjes in zitten? Komt bijna niet voor. Te veel afhankelijkheden, je rammelt aan de applicatie en de rest van je applicatie rammelt mee. Dat is iets wat denk ik iedereen herkent. Afhankelijkheden zijn heel vervelend in legacy code. Dat is ook een van de dingen waar ik me heel erg op focus. Ik stond hier net te spelen met een balletje en ik denk, ik kan best aardig jongleren met 10 ballen. Alleen niet met 10 ballen tegelijk. Daar word ik moe van, want dan moet ik veel te veel in de gaten houden. En zo is het ook met code. Als je naar 1 klasse kijkt, dan kan je daar best van alles mee doen. Alleen als je met 10 klassen tegelijk moet werken, dan wordt dat een stuk ingewikkelder. Dus een van de belangrijkste stappen die ik neem in het onderhouden van legacy code, is zorgen dat ik die afhankelijkheden af ga breken. Want dan heb ik minder ballen om mee te jongleren. Dan wordt het voor mij overzichtelijker. Wat dat betreft ben ik maar een simpele geest, ik kan me maar op 1 ding tegelijk concentreren. Dus ik moet zorgen dat ik daar kom. Niet beschikbare tools en componenten. Je krijgt een project, hier is de source code. Oh ja, maar het compiled dus helemaal niet. Oh, in welke omgeving is dat dan eigenlijk gecompiled? Dus een van de eerste belangrijke stappen is om te zorgen dat je een build kan maken. En dan blijken er allerlei tools in gebruikt te worden die niet meer ondersteund worden. Niemand ooit gehad? Yep. Ja. Nou, gelukkig. Nee, ik miste even de herkenning, zeg maar. Ja, ja, ja. Allerlei freeware die ergens gedownload is, waar dan alleen een assembly van is of zo. Geopfuscate en wel. Ja. Incomplete source, iemand wel eens een project gekregen en waar gewoon stukken in miste. Oh ja, ja. Ja, dat zijn hele moeilijke dingen. Goed, dus een aantal stappen die ik eigenlijk neem op het moment dat ik aan de gang ga. Is 1, ik zorg dat ik een build kan maken. Een build kan maken die qua functionaliteit hetzelfde doet als het product wat ik moet gaan onderhouden. Dat klinkt heel triviaal. Dan druk je toch op Ctrl-Shift-B. Maar goed, het feit dat je source code ontbreekt, daar kan je dingen aan moeten doen. Het kan moeten zijn dat je terug moet naar oude omgevingen, dat soort dingen. Maar zorg in ieder geval dat je een beginsituatie hebt waarvan je zeker weet dat dat de laatste versie van het product is. Anders ga je een product onderhouden wat misschien qua source code een stuk ouder is dan de versie die in productie staat. Je hebt wel source code gekregen, maar wie zegt dat dat de laatste source code is? Een van de dingen die ik altijd doe is ik maak documentatie voor mezelf. Op het moment dat ik ergens een stukje moet onderhouden, dan ga ik dingen eerst even uitschrijven. En ik ga even kijken van oké, we hebben die klasse, die refereert aan die klasse, die doet daar iets mee, die doet zus iets mee. Het feit dat je even dingen uitschetst zorgt voor een heleboel begrip. En dan ga je erover nadenken van oké, maar wat wil ik hier dan aan veranderen? Dus ik heb meestal 2 schetsen. Ik maak een schetsje van joh, zo zit het nu in elkaar en hier is waar ik naartoe wil. Vervolgens ga ik zoveel mogelijk integratietests proberen te maken. Dat betekent dat ik gewoon testjes ga schrijven. Ik ga kijken of ik überhaupt testen kan schrijven. Als ik niet tot echt integratietest kan komen, dan ga ik maar UI-tests maken. Dan neem ik maar een product wat gewoon mijn user interface kan aansturen. Test Complete is een van de producten die kan gewoon je user interface aansturen. Maar ik wil gewoon een zekerheid voor mezelf inbouwen. Dat als ik code aangepast heb, dat mijn functionaliteit in ieder geval niet omgevallen is. Eigenlijk is dat een van de dingen die ik als eerste doe voordat ik ook maar iets ga veranderen. Zoveel mogelijk testjes bouwen. Wie bouwt er testjes in legacy producten? 1, 2, 3, 4. Oké, gelukkig. Mooi. Het maken van die testen kan ontzettend veel tijd kosten. Maar ik besteed die tijd. Ik weet zeker dat ik die tijd terug ga winnen. Net zoals dat ik zeker weet dat als ik testen schrijf voor nieuwe code, dat ik die tijd ook terug ga winnen. Alleen in legacy code is de investering die je moet doen vaak nog groter. Code is vaak slecht testbaar. Als je nieuwe code schrijft, dan zorg je dat het testbaar is, want je hebt in je achterhoofd al dat je die code wil gaan testen. Als je test-driven development doet, dan schrijf je eerst je testen en dan is het per definitie goed testbaar. Goed, op het moment dat ik mijn integratietestjes op zijn plek heb, dan ga ik eens even naar mijn code kijken. En een van de belangrijkste dingen is, ik ga het single responsibility principle toepassen. Single responsibility principle wil zeggen, elke klas heeft maar één bestaansrecht. Hij heeft maar één doel. En het eerste wat ik eigenlijk doe is, ik zet boven die klasse alle afhankelijkheden verantwoordelijkheden die klasse heeft. En als je dat in legacy code doet, dan zie je soms dat er soms wel 10, 20 responsibilities in één klasse zitten. En een van de belangrijkste dingen is om te zorgen dat je die er allemaal uit gaat halen. Je maakt veel meer klasses. Je gaat alles opdelen. Je gaat van één hele grote bal, ga je 10 kleine balletjes maken. Want met een grote bal kan ik sowieso niet jongleren, want die krijg ik niet eens de lucht in. Ja. Ja, de vraag is, is dat geen gevaar omdat je dingen potentieel kapot kan maken die niet kapot zijn? Ja. Ja, dat gevaar is er. Dat is ook een van de belangrijkste redenen dat ik eerst mijn integratietests ga schrijven. Die moeten voor mij een bepaalde zekerheid geven dat ik dat niet kapot ga maken. Het uit elkaar trekken van klasses is ook niet ontzettend moeilijk. Dat is niet een hele ingrijpende refactoring. Het enige wat je doet is je zorgt dat een method die in een klas zit, dat je die uitbesteedt aan een andere klas. En dat je een call maakt naar die klasse. Wat mij betreft zit daar niet ontzettend veel gevaar in. Maar het is ook zeker niet zo dat ik zeg van, dat kan nooit kapot. Ja, het kan kapot. Hoe ik dat budgetair ga verantwoorden? Ja, daar ga ik niet over. Nee, precies. Als je die tijd niet krijgt, dan dit is zoals ik het wil doen. Zoals ik denk dat je het meeste effect eruit haalt. Die integratietests zijn voor mij de zekerheid dat dingen zoveel mogelijk heel blijven. Ik ga ook geen code aanraken waar niks aan veranderd hoeft te worden. Het is niet zo dat ik zeg van, joh, hier heb ik een klasse en dat ding heeft 20 verantwoordelijkheden. Die gaan we nu opbreken. Ik ga code pas aanraken op het moment dat ik er iets aan moet veranderen. If it ain't broke, don't fix it. Ik bedoel, als requirements niet veranderen, mooi, dan werkt het blijkbaar, dan doen we er niks aan. Maar als ik ergens een klasse, als ik daar iets aan moet veranderen, als ik functionaliteit moet toevoegen, veranderen, eruit slopen, dat is het moment waarop ik denk van, oké, maar nu moet ik het even beter gaan maken. Want dan kan ik er beter over nadenken. Goed. Ja, nog een vraag. Precies, dan zit mijn oplossing er deel in, maar dan 1, dan is er high-level documentatie. Dan heb ik integratietests die requirements vastleggen. Dus wat mij betreft hebben we dan al heel veel gewonnen. En natuurlijk, diegene zal zich weer moeten inleren als er een nieuw iemand om een project gezet wordt. Maar je hebt al een heel aantal stappen gezet die diegene niet meer hoeft te zetten. Ik wil niet zeggen dat als je dit allemaal doet, dat het dan ook meteen allemaal klaar is. Maar het gaat erom dat je het makkelijker maakt. Een legacy product zal uiteindelijk nooit zo goed worden als dat je dat helemaal vanaf het begin af aan goed opzet. weet ik helaas uit ervaring. We hebben ergens in 2005 zijn we met een WPF-product begonnen, toen WPF nog erg nieuw was. Toen de designer nog erg blij was dat er een nieuwe versie van Blend was die maar 10 keer per dag crashte. Dat, die tijd ongeveer. Daar hebben we ook onder enorme commerciële druk van die klant, hebben we gezegd van oké, we rammelen het nu in elkaar. En dan is die klant blij en dan gaan we daarna gaan we dingen wel een beetje beter opruimen. Dat is gewoon uiteindelijk nooit meer helemaal goed gekomen. Zo werkt het ook met, volgens mij met elk legacy product. Een legacy product wordt nooit meer zo goed als dat je dat helemaal vanaf het begin af aan opzet. Het enige wat je kan doen is streven naar verbeteringen. Goed. Vervolgens, als ik zoveel mogelijk classes heb die een single responsibility hebben. Een single responsibility wil zeggen dat er dus ook maar één reden is dat die klasse gaat veranderen. Als je twee redenen hebt waarom een klasse kan veranderen, heeft die blijkbaar twee verantwoordelijkheden. Dit is waarschijnlijk het moeilijkste om helemaal goed te krijgen. Waar ik dan mee eindig, zijn een heleboel klasses die allerlei onderlinge afhankelijkheden hebben. Allerlei klasses die rechtstreeks aan elkaar refereren, die elkaar nodig hebben, enzovoort. Dus wil ik daar integratietest voor hebben, dan heb ik nog steeds een stuk of 10 objectjes nodig. Die moet ik allemaal in de lucht houden voordat ik er iets aan kan veranderen. Een van de belangrijkste stappen daarna is zorgen dat die afhankelijkheden minder worden. En eigenlijk de oplossing daarvoor is zoveel mogelijk interfaces gebruiken. Dus in plaats van klassenreferenties ga ik interface-referenties maken. Dat zorgt ervoor dat ik dingen door kan knippen en daar andere dingen in kan pluggen. Zodat ik van een integratietest die 10 klassen gebruikt, misschien terug kan naar een integratietest die maar 2 of 3 klassen gebruikt. Om uiteindelijk te komen bij een unit test. Ik test 1 klasse en alles eromheen, dat mok ik, dat stub ik. Maar is niks meer uit mijn echte productiecode. Daar wil ik uiteindelijk heen. Ik streef naar unit tests. Dingen die maar gewoon maar 1 methode, 1 property testen. Dat is voor mij het best beheerbaar. Consistentie inbouwen, structuur inbrengen, hiërarchie inbrengen, dat soort dingen. Dat zijn de dingen die ik daarna ga doen. Ik ben ook erg voorstander van clean code. Iemand het boek van Robert C. Martin gelezen? Paar, oké, de rest, lees het. Toen ik het boek gelezen had, dacht ik eigenlijk niet van, oh, ik heb nou echt iets nieuws geleerd. Maar er staan een heleboel dingen in waarvan ik denk van, oh ja, dat zouden we eigenlijk moeten doen. En daar zit voor mij het E-woord in. Dat eigenlijk is het grootste excuus wat softwareontwikkelaars hebben. En ze gebruiken het zo'n beetje om de zin. Elke tweede zin van een ontwikkelaar heeft een excuus in zich. Eigenlijk hadden we dit en dit moeten doen. Hoezo eigenlijk? Waarom heb je het niet gedaan dan? Ja, tijd en geld, precies, technical debt, best, maar leg het vast. En dan zeg je, we hebben het zo gedaan, later gaan we het anders doen, best. Maar ik daag jullie uit. De komende week, let op hoeveel keer het woord eigenlijk gebruikt wordt in software ontwikkelteams. Op het moment dat je erop gaat letten, word je helemaal gek van, want het wordt echt heel veel gebruikt. Mensen gebruiken veel te veel excuses. Clean code. Daar zitten een heleboel leuke constructies in, zoals van, waarom zit er uitgecommentarieerde code in je source? Om het veilig te stellen. Hebben we daar geen versiebeheersysteem voor? Ja, oké. Uitgecommentarieerde code mag je gewoon niet inchecken. Het is er of het is er niet. Als je het terug wil hebben, dan ga je maar naar je versiebeheersysteem. To-do's. Die gaan we ergens anders vastleggen. Dat doen we niet in onze source code. Dat soort dingen. Solid. Een aantal principes die, waarvan ik denk van nou, daar moet je gewoon gebruik van maken. De S is van Single Responsibility Principle. Alles heeft gewoon maar 1 doel. Er zijn nog een aantal principes waarvan ik denk van die zijn gewoon goed om na te streven. Ik ben ook groot voorstander van de Boy Scout Rule. De Boy Scout Rule is always leave the campground cleaner than when you found it. Oftewel, als jij ergens een stukje code zit, dan mag je dat alleen maar inchecken. Als dat beter is dan de versie die je had. Als jij ergens iets ziet, als jij rommel ergens ziet liggen, dan ruim je het op. Of je zegt, hier moeten we nog eens een keer wat aan doen. We gaan het verhuizen naar de technical debt lijst. Maar als jij ziet dat een variabele een rare naam heeft, dan pas je hem aan. Punt. Zoveel werk is dat allemaal niet. Maar het vereist gewoon heel veel discipline van werken. En volgens mij zijn wij softwareontwikkelaars eigenlijk heel ongedisciplineerd volk. We zeggen alleen maar eigenlijk dit, eigenlijk dat, eigenlijk zus. Nee, we gaan het nu gewoon doen. Precies, de vraag is wanneer stop je met refactoren als al je tests het weer doen. Dan voldoe je namelijk weer aan al je requirements. De vraag is wanneer is je code goed genoeg? Wanneer stop je met refactoren? Nou ja, voor mij, ik refactor niet om te refactoren. Ik refactor omdat ik dingen beter wil kunnen begrijpen. Ik refactor omdat ik tests wil kunnen schrijven. En als ik die tests heb geschreven, dan kan ik veranderingen gaan maken. En die veranderingen ga ik doen op basis van nieuwe requirements. Dus ik ga tests schrijven waar nieuwe requirements in zitten. Waar veranderde requirements in zitten. Als die tests het weer doen, dan ben ik klaar, dan stop ik ook met refactoren. Je moet niet refactoren omdat het beter moet. Je moet refactoren omdat er een doel is. En een doel is, er zijn veranderende requirements. Je moet dingen veranderen. Als er geen dingen meer zijn om te veranderen, dan moet je gewoon stoppen. Goed. Waar ik dus altijd mee begin is high-level documentatie. Ik wil begrijpen hoe de code in elkaar zit die ik ga veranderen. Ik wil begrijpen van oké, waar zijn punten waar ik moet gaan refactoren. Ik wil begrijpen hoe ik testen moet gaan schrijven voor het stuk wat ik ga onderhouden. Ik moet begrijpen welke afhankelijkheden een stuk code heeft. Ik moet begrijpen hoe de code die er nu is, past in de eventueel aanwezige architectuur. Je wil niet weten hoeveel producten je tegenkomt die groot zijn en die eigenlijk geen enkele architectuur hebben. Dus ik wil gewoon twee plaatjes hebben. Ik wil ook begrijpen van oké, deze code gaat op deze manier in mijn nieuwe architectuur passen. En dat kunnen gewoon hele high-level plaatjes zijn. Dat hoeft allemaal niet heel uitgebreid te zijn. Maar je moet voor jezelf begrip kweken over welke stappen moet ik gaan zetten van mijn oude situatie en mijn nieuwe situatie. Dus die twee moet je gewoon even eerst in kaart brengen. Gewoon even een klassendiagrammetje maken. Jij refereert aan die, jij refereert aan die. Jij hebt dat nodig. Jij gaat naar de database, enzovoort. Mooi. Hoe wil ik het hebben? Dit en dit moet eruit, dit en dit moet erbij. En dan heb je ook een stappenplan van hoe je daar gaat komen. Als je gaat refactoren zonder dat je dat besef hebt van waar je heen wil, dan gaat het niet goed komen. Maak integratietests. Ik heb nog even zitten twijfelen of ik schrijftest voor elke verandering of schrijftest voor elke verandering had moeten schrijven. Oftewel wel of geen accentjes erop. Ik probeer zoveel mogelijk tests te schrijven voor elke verandering die ik ga maken. Soms gaat dat niet. Sommige code is gewoon ontestbaar. Daar moet je eerst in investeren om het testbaar te krijgen. Oké, dat moet dan maar. Ik investeer in code testbaar te maken om zekerheid te krijgen op het moment dat ik code ga aanpassen. Op het moment dat ik ga refactoren, wil ik gewoon zekerheid hebben dat ik zo min mogelijk kapot ga maken. Bij geautomatiseerd testen is het wel altijd een beetje omgekeerde garantie. Het feit dat al je testen doen, garandeert niets. Het feit dat een van je testen omvalt, garandeert dat het niet goed is. Dus als al je testen werken, slagen, dan moet je niet blij worden. Maar dan heb je gewoon gefaald om aan te tonen dat er bugs in zitten. Dat betekent dat je of tests mist of dat ze er inderdaad niet meer in zitten. Die laatste kans is vrij klein. Dus ik doe het om te kunnen refactoren. Ik gooi van alles om en daarna run ik mijn testen en dan weet ik dat het nog redelijk is. Waar ik het ook heel erg voor doe is voor debugging. Hoe moeilijk is het debuggen van legacy code Nou, vaak is dat heel moeilijk, want je moet je applicatie opstarten. Dan moet je inloggen. Dan moet je door een menustructuur heen lopen om bij een bepaald scherm te komen. Dan moet je door 7 pagina's van een wizard lopen, waarbij elke pagina informatie ingevuld moet worden. En op de 7e pagina, daar gaat wat mis. Dus voordat je die situatie gerecreëerd hebt om jouw bug te testen, ben je al 2 minuten bezig. En op het moment dat je geautomatiseerde test hebt, kan je een scenario wat je wilt testen, kan je heel snel opzetten. Het is gewoon code die even uitgevoerd wordt. Tak, 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 tak. Je zet een breakpoint in je test. Dat gaat uiteindelijk heel veel tijd schelen. Wij zitten nu in een nieuw project. En daar hebben we ook een paar een beetje junior ontwikkelaars. Ze snappen unit testing, snappen dat ze het moeten doen. Maar ze starten elke keer de applicatie. Dus eergisteren hebben wij code ingecheckt die bij het starten van de applicatie een thread.sleep 10.000 doet. Het zal ze leren. Je moet proberen om te zorgen dat je niet elke keer je applicatie moet gaan opstarten. Het starten van je applicatie kost tijd, het inloggen kost tijd. Debugger gaat veel sneller op het moment dat je geautomatiseerde tests hebt. Precies, en hoe meer tests je hebt, hoe minder tijd je gaat spenderen in het zoeken van fouten, want die kan je testen. Het doel is uiteindelijk om je afhankelijkheden af te breken, om bij unit tests te komen. We creëren 1 klasse, alles eromheen, stubben we, mokken we, faken we, whatever. We testen maar 1 method. Dus we moeten heel veel tijd investeren om afhankelijkheden af te breken. Goed, als ik al mijn unit testjes heb, allemaal integratie testjes heb. Er worden trouwens heel veel dingen unit testjes genoemd, hè? En ik denk dat heel veel unit testjes eigenlijk integratietesten zijn. Dan lees je artikels en dan hebben ze het over unit testen tegen de database. Ik denk, nou, dat valt voor mij niet onder de definitie van unit test. Want we gaan over netwerkverbindingen naar een database. Daar worden zeer waarschijnlijk een hoop meer klasses gebruikt dan 1. Goed, het is terminologie. Een klasse en een method heeft gewoon maar 1 verantwoordelijkheid. En dus ook maar 1 reden om te veranderen. Een van de eerste dingen die ik doe, als op het moment dat ik een legacy project induik en ik moet een bepaalde klasse veranderen. Ik heb mijn unit testjes geschreven, integratietestjes. Dan schrijf ik de responsibilities op van die klasse. Wat doet dit ding dan allemaal? Oh, het is een user interface, hij gaat naar de database, hij checkt dit en dit. Enzovoort. SQL statements in webpages, dat soort dingen. Dat is bijna nooit echt 1 responsibility. Want hij is en een form en hij gaat naar de database. En hij checkt nog allerlei business logica. Dus je moet even zorgen dat al die responsibilities, dat je die helder hebt. Dan weet je waar je ze heen moet gaan verhuizen. En dat is ook een van de dingen die ik altijd doe in code reviews. Als ik iemand even over zijn code laat praten, de eerste wat ik vraag is, wat doet die klasse? Als dat een antwoord is dat lang duurt, als daar het woord en in zit, dan heeft hij blijkbaar meerdere verantwoordelijkheden. Als iemand 10 seconden moet denken over, wat doet die klasse dan precies, dan is het voor hem niet eens helder. Laat staan voor iemand anders die code moet gaan onderhouden. Eigenlijk wat ik doe, is in XML documents bovenaan een klasse, zet ik die ene responsibility van de klasse. Deze klasse doet dit en dit. Punt. Als je daar een heel verhaal moet houden, dan is er iets mis. Dus ik zorg voor mezelf dat ik die responsibility gewoon helder heb door hem gewoon uit te schrijven. Refactoren. Er zijn hele goede tools om te refactoren. Gebruik die. Die schelen ontzettend veel tijd. Of je nou ReSharper gebruikt of CodeRosine Refactor. Kwestie van smaak. Ik zit in het CodeRus Refactor kamp. Ik mag niet anders van mijn vriend Mark Miller. Maar ReSharper is wat mij betreft net zo'n goede tool. Het gaat erom dat je in ieder geval tools gebruikt die je kunnen ondersteunen bij het refactoren. Goed. Waar je voor je moet zorgen is dat je zo'n klasse zoveel mogelijk isoleert van alle andere klasses. Een klasse mag eigenlijk... Geen reacties. Een klasse mag geen afhankelijkheden hebben van andere klasses. Zodra je in een klassennaam eigenlijk een andere klasse, zei ik het weer, hè? Ja, het gaat vanzelf. Als je daar een andere klassennaam gebruikt, die ook van jou is, iets functioneels, je mag best een string creëren, je mag best een integer creëren, best. Maar zodra jij een andere functionele klasse daar creëert, dan heb je al een afhankelijkheid van die code. Dan zijn die 2 klasses met elkaar getrouwd. Dan kan je ze nooit meer van elkaar lostrekken. Je kan ze dus nooit testen zonder ook die andere klassen te testen. Oh ja, en statics. Statics zijn evil. Wie gebruikt er statics in zijn programma? Sloop ze er allemaal uit. Ja, weet ik. Ik wou niet zeggen, daarom zit ik in het refactorkamp. Nee, ik weet dat ze het doen. De enige static methods die ik gebruik, static for it main, ja. zijn dingen uit het framework die deterministisch zijn op basis van de parameters. Oftewel, als ik er twee parameters in stop, wil ik absoluut weten wat de output is. En elke keer als ik die twee parameters erin stop, moet ook die output er weer uitkomen. Als dat functionaliteit voorstelt die kan veranderen, dan kan het geen static zijn. Want dan ga je die twee klassen met elkaar laten trouwen. En dan kan je geen echte unit test schrijven, want die twee klassen zijn met elkaar getrouwd. Als je de ene creëert, dan gebruikt die de andere. Ja, en die gebruikt ook weer een static, en die gebruikt ook weer een static, en die gebruikt ook 7 statics. En dus als je die ene klasse creëert, heb je ook 7 andere klasse referenties. En die wil je niet. Datetime.now? Dat is lastig testen als je ergens in je code datetime.now gebruikt. Die is niet deterministisch. Elke keer als ik datetime.now aanroep, krijg ik een ander resultaat. Die wil ik ook kunnen faken. Ik wil kunnen zeggen van, oh, creëer nu een order van 7 jaar geleden. Statics zijn evil. Ja. Singleton, ja, dat is een mooi voorbeeld. We willen een singleton hebben. Oké, dat implementeren we met een static. Dus wat is dan de single responsibility van die klas? De functionaliteit die implementeert of zorgen dat het een static is? Is het de responsibility van een klasse zelf om te zorgen dat hij als singleton in de applicatie gebruikt wordt? Ik denk het niet. Ik denk dat je dat buiten die klasse moet halen. Als je bijvoorbeeld dependency injection frameworks gebruikt, MEF, Prism, kan je dat soort dingen regelen zonder dat je statics hoeft te gebruiken. Goed. Interface-based programming. Ik denk dat dat het belangrijkste is om al je afhankelijkheden af te breken. Ga niet uit van klassenreferenties, ga uit van interface-referenties. Dat zorgt er namelijk voor dat je andere dingen in kan prikken. Dat zorgt ervoor dat je dingen echt kan gaan unit testen. In het refactoren van legacy projecten gebruik je ook wat andere technieken. Kijk, als je refactort, dan denk je van, ik maak alles heel mooi. Ik maak het veel mooier dan dat het nu is en het wordt een prachtige oplossing. Als je legacy producten refactort, dan moet je soms halve oplossingen kiezen. Een oplossing die wel beter is, maar die uiteindelijk nog net niet is wat je wil. Om te voorkomen dat het een enorme grote refactoring wordt. Daar zijn een aantal technieken voor. Boek van Michael Fedders. Working Effectively with Legacy Code. Een goed boek om te lezen. Daar worden ook een aantal, deze twee worden daarin beschreven. De Sprout Method en de Wrap Method. Ik zal zo even uitleggen. De Delegate Method is iets waar ik weet eigenlijk niet wie het verzonnen heeft bij ons, maar iemand bij ons heeft een keer een Delegate Method. En dat heeft dan niks met C-sharp Delegates te maken. Ik zal zo even laten zien wat we daar dan mee proberen te bereiken. Wat we nog meer proberen bij het refactoren is consistentie in naamgeving, het introduceren van design patterns, het opbreken van methods. Wie heeft er wel eens methods gezien van 600-700 regels code? Wat is het maximum? Eén paar. Ja, dat is ideaal, maar wat is het maximum wat iemand tegengekomen is? 8.500. Iemand meer dan 8.500? Eenmaal andermaal verkocht. Ja. Ja, ik vind ook het maximum is iets wat je nog kan overzien. Er zijn mensen die zeggen 7. Ik denk, ja goed, dat is leuk om naar te streven, maar dat ga je niet, denk ik, niet altijd redden. Een van de dingen die Clean Code ook zegt is van, je mag geen marker comments hebben. /////stap 1//////. Hele lap code eronder. ////stap 2. Ja, misschien moet je dat eens op gaan breken in verschillende methods. Opbreken van klasses, hiërarchieën aanbrengen, testbaarheid vergroten en leesbaarheid vergroten. Dat zijn de dingen die ik doe met de refactoren. En eigenlijk die laatste twee zijn voor mij het meest van belang. Ik wil testbare code hebben, ik wil leesbare code hebben. Ik ben ook eens bij een klant geweest die zei, we hebben zo'n goede programmeur, die schrijft code, die begrijpt, de andere programmeurs begrijpen die niet. En die man was echt serieus trots op die ontwikkelaar. Ik heb hem aangeraden om hem te ontslaan. Want iemand die onleesbare code schrijft is per definitie een slechte programmeur. Je schrijft geen code voor de compiler. Je schrijft code voor andere mensen die jouw code gaan onderhouden. Daar moet je rekening mee houden. En je moet niet slim proberen te zijn. Dat is een ego-ding voor de mensen die gisteren ook in mijn sessie waren. Daar hadden we 20 minuten over de menselijke factor in softwareontwikkeling. Een heleboel softwareontwikkelaars zijn ego's. En die willen gewoon laten zien dat ze slimmer zijn dan de andere ontwikkelaars. Eigenwijs. Dat zijn ze. Eigenlijk zijn ze eigenwijs. Ja. Dat soort dingen moet je absoluut voorkomen. Als je code reviews doet en je ziet code waarover je na moet denken, dan moet je gewoon zeggen, dat snap ik niet. Dat moet anders. Ja, maar dan krijg je zo'n ego-ding, maar dat is toch simpel en bla bla bla. Het gaat om leesbaarheid. Als code niet leesbaar is, aanpassen. Ja. / get the customer. A.get customer. Dat begreep ik wel. Goed, clean code. Alle to-do's moeten uit code zijn. Je moet lossen op of je haalt gewoon de to-do weg omdat die niet meer voldoet. Opbreken van lange methods. Magic numbers. If combo box.itemindex is 2. Wat betekent dat? Hardcoded strings. Verboden. Allemaal heel simpel om te refactoren. Hoeveel ifs hebben we daar diep genest zitten? Ik zeg, een method mag altijd maar 1 for loop hebben. Of sowieso een loop. Als je methods hebt met meerdere loops, ben je meerdere dingen aan het doen. Dan heeft dat stukje code dus niet een single responsibility meer. Je bent 2 dingen aan het doen, heeft hij 2 responsibilities. Alles. Er wordt hier opgemerkt dat het moeilijk is om hardcoded strings uit je source code te halen. Ja, ik zie niet zo in waarom het moeilijk zou zijn. Je maakt er een constante van en je bent klaar. Nee, maar de moeilijkheid is dat je niet weet dat je het 1 keer gaat gebruiken. Je moet een single point of maintenance hebben. Je moet zorgen dat als je iets verandert, dat je dat maar op 1 plek hoeft te doen. En dat je dus overal constantes voor gebruikt. En het gaat er niet alleen om dat je die hardcoded string weghaalt. Het gaat er ook om dat je daar begrip toevoegt. Een constante kan je een veel beschrijvendere naam aan meegeven dan een message. Of een veldnaam of wat dan ook. Hetzelfde voor magic numbers. Als je zegt if item index is 2, dan zegt dat niks. Als je voor die 2 een constante definieert met een zinvolle naam erin, dan wordt je code ineens leesbaarder.
Als ik uit een grid view een sleutelwaarde wil ophalen.
Als je uit een grid view een sleutelwaarde wil ophalen, dan?
Daar kan ik toch geen constante voor definiëren?
Nee, maar het gaat om strings die hardcoded in je source code staan. Daar kan je toch altijd een constante van maken? Maar daar gaat het om. Het gaat om hardcoded strings die in je source code staan. Als nesting te diep is, dan ben je ook 9 van de 10 keer veel te veel aan het doen. Voor de mensen die er zijn een heleboel methoden om hier naar te kijken. Er is een hele simpele techniek. Van het Instituut voor Software Quality, het IFSQ. Die hebben gewoon een checklistje van, oké, dit zijn dingen waar je even naar moet kijken. Bijvoorbeeld, zitten er to-do's in je code? Zo ja, oké, afgekeurd. Heb je een nesting van meer dan 4 diep? Afgekeurd. Heb je methods van meer dan 250 regels? Afgekeurd. Dat soort dingen. Heb je magic numbers in je code staan? Afgekeurd. Je hebt gewoon een heel checklistje. Iedereen kan gewoon code doorlopen. Je hoeft niet eens verstand te hebben van de code. Je loopt gewoon het lijstje langs en je checkt of je dingen tegenkomt. Een hele simpele manier. Goed. Laten we even kijken naar die refactoring technieken. Die dan eigenlijk een soort tussenoplossing opleveren. Er bestaat iets dat noemen ze een sprout method. En wat je dan eigenlijk doet is je introduceert een nieuwe method. Met nieuw gedrag erin, met gewijzigd gedrag erin. Met een veel betere implementatie dan de oude versie. Dat is soms makkelijker om te doen dan die methode die je al hebt aan te passen. Dus je maakt gewoon een methode met dezelfde interface, maar je zet er gewoon een heel ander gedrag in. Wat je dan kan doen is je kan op plaatsen waar je denkt van oké, maar daar heb ik dat nieuwe gedrag nodig. Dan hoef je hem alleen maar even te doorrouteren naar jouw nieuwe method. En zo kan je langzaam al je calls over gaan brengen naar jouw nieuwe method. Als je dat oude gedrag nog nodig hebt, dan hou je hem gewoon op je oude method. Dus je hebt gewoon twee methods die ongeveer dezelfde implementatie hebben, hetzelfde gedrag hebben. Maar door een hele nieuwe implementatie erin te zetten, is het soms makkelijker dan nieuw gedrag in je oude methode in te passen. En datzelfde kan je doen voor een klasse. Je zet gewoon een klasse naast die dezelfde functionaliteit implementeert, maar met een nieuwe implementatie. Overal waar je die nieuwe implementatie nodig hebt, routeer je hem naar jouw nieuwe klasse toe. En dat is niet in één keer optimaal, maar je kan wel langzaam steeds naar betere situaties gaan. Of er een plek is om daar aantekeningen voor te maken? Ja, dus ze implementeren dezelfde functionaliteit. Precies, ik zou hem op mijn technical debt lijst zetten. Van luister, hier hebben we een sprout geïmplementeerd. Uiteindelijk moet die eruit. Ik zou het ook misschien opnemen in het commentaar van de beide methods. Van luister, dit is de oude implementatie. Er is een nieuwe implementatie met gewijzigde requirements. Wat je ook kan doen is je kan een method maken die je oude methode wrapt. Wat je dan doet is die oude methode die hernoem je naar iets anders. Je maakt een nieuwe methode en daar roep je je oude methode in aan. Maar dan heb je in ieder geval twee plekken om dingen te doen. Namelijk voordat je die oude method aanroept en nadat je die oude method aangeroepen hebt, kan je ook wat doen. En door die method nou juist dezelfde naam te geven als die oude method had, worden automatisch door de compiler alle calls naar jouw nieuwe gewrapte method gevoerd. Als je zegt van ja, oké, ik heb een method, maar die moet ook nog even extra checken of dit en dit wel waar is. En anders moeten we ander gedrag gaan implementeren. Gebruik je hier het obsolete? Nee. Die maak ik private. Want die mag niet meer aangeroepen worden.
Maar in de klas kan die nog aangeroepen worden?
Het is precies. Het is zeker goed om daar iets van te markeren. Voor de wrap method, meestal als je hem private maakt, is dat goed genoeg. Als het goed is, is die klasse toch niet zo heel groot meer. Want je hebt alle afhankelijkheden eruit gegooid. En wat je ook kan doen, is een wrap class. Dus je maakt een nieuwe klasse met de naam van je oude klasse. En op de achtergrond gebruik je je oude implementatie. Maar daar heb je dus ook allerlei punten waarop je in kan grijpen. Een van de dingen die je bijvoorbeeld ook kan doen is parameters aanpassen. Als je een wrap method maakt, dan krijg je die parameters in je nieuwe methode binnen. Daar kan je dingen aan veranderen en doorgeven aan je oude implementatie. Wij hebben dan af en toe gebruiken we dit, dat noemen we een delegate method. We hebben een bestaande implementatie. En die implementatie slopen we eruit en die vervangen we door een methode in een andere klasse. En we hebben wel eens een geval gehad waarbij we één methode uitgesplitst hebben in een hele nieuwe structuur van 5-6 klasses. Het voordeel is dat je implementatie gewoon blijft bestaan, dat alle aanroepen zeker goed zijn. Maar wij hebben een structuur erachter gezet die we kunnen testen. En die oude implementatie roept gewoon die nieuwe structuur aan. Getest en wel. In ons geval was dat iemand die had verzonnen dat het handig was om een delicate te maken waar je 16 type parameters aan mee moest geven. De declaratie was ongeveer 4-5 regels lang als je hem afbrak. Dat was de type definitie. Dus had je private en dan kwamen er 4 regels code en dan kwam de naam van je variabele. Daar wilden we dan niet al te veel aankomen. Dat zat vrij ingewikkeld in elkaar. En wij hebben gezegd van oké, wij trekken die ene methode die we moeten aanpassen, die trekken we eruit. We hangen een andere structuur achter. En we weten zeker dat we weinig kapot maken. We hebben namelijk een geteste structuur erachter gehangen. Zo ziet een sprout er dan uit. Je zet een nieuwe methode ernaast. Zelfde signature, andere implementatie. Sprout classes. Andere klasse, nieuwe implementatie. Wrap method. Je maakt een nieuwe methode met de naam die had. En je originele gebruik je op de achtergrond om je bestaande functionaliteit aan te roepen. En hier zou je dan ook nog naar andere methods kunnen. Je kan extra implementatie toevoegen enzovoort. Een wrap class. Maak een nieuwe klasse die hetzelfde uitziet als die klasse. En op de achtergrond gebruiken we onze oude implementatie. Of onze delicate method. We hebben één method. De implementatie die hierin zat, die vervangen we door een compleet nieuwe structuur. Omdat je dit helemaal nieuw bouwt, kan je dit ook gewoon goed getest bouwen. Goed, wat kunnen we allemaal doen om objectjes los te koppelen van elkaar? Het belangrijkste is denk ik het extracten van interfaces. Op het moment dat je een klasse opgebroken hebt, single responsibilities, ga je kijken hoe liggen de afhankelijkheden tussen die klasses. Daar gaan we interfaces voor maken. Je kan ook met abstracte klassen werken. Het voordeel van abstracte klassen is dat je daar al een basisimplementatie in zou kunnen hebben. Wat ik eigenlijk altijd doe, als ik een abstracte klasse maak, dus dan maak ik ook nog een interface ervoor. Dan kan ik in testsituaties namelijk iets anders invoegen dan die abstracte klasse, want dan wil ik misschien die hele implementatie niet hebben. Dus abstracte klassen zijn zeker goed om te gebruiken. Voor mij is dat eigenlijk de stap na interfaces. Het is eigenlijk de base class voor klasses die ik echt in mijn applicatie ga gebruiken. De interface is de link tussen de twee. En eigenlijk is het niet zo moeilijk om afhankelijkheden kwijt te raken. Je moet alleen zorgen dat je die afhankelijkheden van buitenaf kan invoegen in je klasse. Nou, daar kan je een paar dingen voor verzinnen. Je kan ze gewoon meegeven in je constructor. Jij bent afhankelijk van deze en deze interface. Hier heb je objectjes waar jij mee moet werken. Succes daarmee. In legacy code gaat dat soms niet. Omdat constructors veel te veel doen. Ik vind altijd, je moet constructors bouwen die altijd werken. Een constructor mag nooit falen. Helaas kom je nog heel veel constructors tegen die heel hard krak zeggen. Ik vind dat objecten mogen krak zeggen op het moment dat je methods aanroept, dat je properties zet, best. Een constructor moet gewoon altijd werken. Ik wil dit object hebben. Boom. Oké. Een andere techniek die je kan gebruiken is gewoon zeggen van oké, alle afhankelijkheden die ik heb, daar maak ik gewoon properties van. Zodat als ik dat object creëer, dat daar misschien allerlei standaard afhankelijkheden in zitten, maar die kan ik gaan vervangen, want ik heb property setters daarvoor. Alle afhankelijkheden die je gebruikt, kan ik gewoon een ander object inprikken voordat ik iets met dat object ga doen. Ik ga het even allemaal laten zien. Dat is echt een nieuw record voor mij dit. Ik heb al bijna 2 uur staan praten en dit is de eerste keer dat ik Visual Studio opstart. Ik weet niet of ik daar nou blij mee moet zijn of niet. Ik heb expres een heel simpel voorbeeldje genomen. Ik heb een stuk of 8 tussenstappen gecreëerd om van dit simpele stukje code testbare code te maken. Een prachtig stukje code. We testen even of we überhaupt iets mogen bestellen. En als dat zo is, dan creëren we een Visa Card client. En daar vragen we dan aan of die betaling gelukt is. En als die betaling gelukt is, dan voegen we even iets in de database. En als, afhankelijk van wat er dan wel niet gelukt is, laten we een berichtje zien aan die gebruiker. Een stuk of 10 regeltjes code. En als je naar kijkt, is hoeveel afhankelijkheden heeft dit ding nou eigenlijk? Of hoeveel responsibilities heeft dit ding nou? 4. 5? Ja, ik kwam ook tot 4, maar als je er nog één verzint, best. Het stelt een user interface voor. Zijn responsibility is om informatie te tonen aan de gebruiker over het orderen. Hij is verantwoordelijk voor het bepalen of je überhaupt iets mag bestellen. Hij is verantwoordelijk voor het processen van creditcards. En hij is verantwoordelijk voor het updaten van de database. Hip hip hoera. Dit is serieus slechte code. Ik krijg altijd al jeuk als ik dit moet schrijven in een voorbeeld. Dus een van de eerste dingen die ik ga doen, is op het moment dat ik hiermee aan de gang moet. Dus ik ga eens even denken van, ja, oké, wat wil ik hier nou eigenlijk mee? Nou, misschien wil ik hier wel een methode van maken, want dit betekent, mag ik orderen? Oké, dit is het updaten van de database. Dus laat ik hier ook maar even een method extracten. Zo. Update database. Zo. Ja, maakt hem ook static. Blah. Ik loop zo even naar Mark, dat wil ik niet. Oh, en hier worden allerlei dingen gemaakt. Dus misschien moet ik hier ook gewoon een method van maken. Ik wil gewoon een method aanroepen. Ik wil niet gewoon rechtstreeks dat tekstje zetten. Ik wil gewoon misschien een set status aanroepen. En zo begin ik gewoon langzaam een beetje overzicht voor mezelf te creëren. Uiteindelijk komen we dan tot stap 2. Toen ik deze sessie begon, dacht ik van, misschien heb ik te weinig tijd, maar het starten van Visual Studio duurde zo lang, dat komt allemaal goed.
Geen SSD?
Nee, ik heb geen SSD, ik heb wel 8 cores. Maar ja, Visual Studio gebruikt er maar 1, dus dan heb je een maximale processorbelasting van 12,5%. Maar ik heb niet echt 8 cores, het zijn er 4 en die faken dan nog iets ergens, geloof ik. Dus hier heb ik eigenlijk dezelfde code. Ik heb functioneel nog niks aan veranderd, maar ik heb voor mezelf een beetje overzicht gecreëerd. Oké, als we mogen orderen, nou, dan processen we die order maar. En als we niet mogen orderen, dan zetten we maar een status. Ik heb wat constanten gedefinieerd, waar ik wat mee kan. En sommige zijn echt heel simpel. Ik zet de status. Ik submit naar de database. Enzovoort. Dit soort dingen doe ik soms ook al voordat ik van die high-level documentatie ga maken. Ik wil gewoon even overzicht voor mezelf maken. Hiervan weet ik vrij zeker dat ik niks kapot maak. Het zijn allemaal automatische refactorings. Ik hoef daar eigenlijk geen code aan te veranderen. ReSharper doet dat voor me, of Refactor van DevExpress doet dat voor me. Daar maak ik bijna niks mee, gegarandeerd niks mee kapot. Misschien kan ik beter open solution zeggen, in plaats van elke keer Visual Studio sluiten. Als ik in tijdnoom kom, dan ligt het aan Microsoft. De volgende stap die ik heb gedaan is, ik heb gezegd van, nou, oké, al die responsibilities die ik heb, die wil ik even ergens anders heen verhuizen. Dus blijkbaar heb ik iets dat de database moet updaten. Nou, die ene method die ik had, die heb ik gewoon even in aparte klasse gezet. Huppatee, weg. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de user interface. Daar maken we een ander objectje voor. Het processen van de order, nou, dat stop ik ook gewoon in een aparte klasse. En die heeft ook weer een database nodig. Hup. Nee, die was het niet. Het was deze. En wat ik hier dan overhoud is in ieder geval code die maar één responsibility heeft. Namelijk het updaten van de user interface. Deze doet niks meer. Alle andere functionaliteit hebben we uitbesteed ergens naar een ander object. Het is nog niet helemaal geweldig hoor. Want ik heb nu nog wel twee harde links. Want die order processor die wil weer iets teruggeven aan de user interface. Die wil namelijk vertellen wat de status daarvan dan is geworden. Dus ik heb die twee klassen wel uit elkaar getrokken, maar ze hebben wel een harde referentie naar elkaar. Nou, dat is eigenlijk de volgende stap die ik wil doen. Ik wil zorgen dat ik die afhankelijkheid kwijt ga raken. Dus wat ik bekijk is van, ja, maar wat doet die nou eigenlijk? Ja, eigenlijk roept die maar één method aan. Dus wat ik kan doen is, ik kan een extract method doen. Ik kan zorgen dat ik een interface heb die method heeft. En ik kan gewoon zorgen dat de constructor dat interface accepteert. Waar was ik? Les. Ja, ik moet twee hebben. Dus dit is het moment waarop ik interfaces ga introduceren. Ik heb al die klassen uit elkaar getrokken. Nu gaan we kijken van oké, hoe kunnen we daar interfaces van maken? Dat ben ik aan het doen. Nee, ik heb nog geen unit test geschreven. Precies. Vaak wat ik dan doe is een product gebruiken, code of web UI tests, om te zorgen dat ik de user interface kan aansturen. Zodat ik in ieder geval test heb die ik automatisch kan runnen om te checken of mijn functionaliteit nog intact is. Goed. Maar nu heb ik al gewoon overal interfaces van gemaakt. Submit, order. En ik heb gewoon objectjes, heb ik gewoon dat interface laten implementeren. De constructor is ietsje veranderd. Hier stond eerst, we hebben een referentie naar een pagina. Nou goed, daar heb ik nu dat interface voor geïntroduceerd, zodat ik terug kan roepen naar alles wat een iStatus info is. Oké, hier heb jij een nieuwe status. Succes ermee. Ik heb creditcard processors, interfaces van gemaakt. En in de constructor zorg ik gewoon dat mijn afhankelijkheden die ik heb, dat die gewoon automatisch gevuld worden met de waardes die ze standaard in productie zouden hebben. En nu kan ik bijvoorbeeld, een aantal klassen zou ik al redelijk kunnen testen. Ik kan die order processor, die zou ik al kunnen testen. Wat die wil hebben is zo'n iStatus info, wat normaal de pagina is. Maar ja, daar kunnen we ook gewoon even een objectje voor faken. We maken gewoon een of andere klasse die ook dat interface implementeert. En het enige wat hij doet is hij onthoudt gewoon de laatste status die jij daarin gezet hebt. Zodat ik in testen mijn objectje kan creëren. Ik kan daar eens wat indouwen. En ik kan aan dat stubje vragen, joh, wat is de laatste status die daar dan ingezet is? En is dat dan inderdaad wel deze status? Dit is nog steeds een integratietest, want uiteindelijk, dit ding dat gaat nog steeds, maakt nog steeds een webcall naar Visa. Oh, hier moet ik wel even wat anders van maken. Ik dacht van, weet je wat, ik neem een willekeurige URL, dan krijg ik vast wel een 404 terug. En het blijkt dat deze URL gewoon een 200 code teruggeeft. Oké. Goed. Maar we willen natuurlijk nog verder, want we willen objectjes echt goed gaan testen. Deed ik het weer, hè? Mijn laptop staat hier ook half op te stijgen. Hij heeft het een beetje warm, geloof ik. Goed. Volgende wat ik heb gedaan is, ik heb ervoor gezorgd dat die afhankelijkheden die ik heb, dat gewoon properties zijn. Het voordeel dat ik daarbij heb, is dat ik nog steeds een constructor kan gebruiken. Die ik had, die in productie ook gebruikt wordt. Maar achteraf kan ik al mijn afhankelijkheden, daar kan ik andere dingen in gaan stoppen. En dus kan ik zorgen dat dit objectje veel meer richting een unit test gaat. Want ik kan daar dingen in stoppen die gemokt zijn, die gestubt zijn. Hier creëer ik die order processor. En vervolgens kan ik die properties gebruiken om die afhankelijkheden die dit object heeft, om daar andere objectjes omheen te zetten. Objectjes die ik onder controle heb. In dit geval maak ik een paar mock-objectjes. En hier vertel ik gewoon van, joh, als van dat objectje de isOrderingAllowed wordt aangeroepen, dan moet je true teruggeven. Dus weet ik zeker dat wat ik ook doe, ik krijg true terug uit de isOrderingAllowed, dus weet ik ook welk codepad mijn orderprocessor gaat volgen. Want die gaat die property opvragen. Dus nu weet ik zeker dat die true teruggeeft, dus weet ik ook zeker welk codepad die gaat volgen. Hetzelfde geldt hier. Joh, als de submit wordt aangeroepen en je geeft een string mee en je geeft een detail mee, het maakt me eigenlijk niet uit welke dat zijn. Je moet gewoon altijd error teruggeven. Nou, als ik dat weet van dit objectje en ik hang dat objectje in die afhankelijkheid die ik heb, nou, dan weet ik ook dat de rejected had moeten uitkomen. En nu ga ik al veel meer richting unit testjes. Dit is eigenlijk altijd de eerste test die ik schrijf. Kan ik het object creëren? Voor legacy producten, projectjes, klassen die uit legacy komen, is dat soms heel lastig om objecten te creëren. Dat is eigenlijk de eerste test die ik schrijf. Creëer een ding en voor de rest doe ik niet. Ik doe geen assert of zo. Ik kijk gewoon of daar wel of geen exception uitkomt. Als ik weet dat ik hem kan creëren, dan kan ik de volgende stap gaan nemen. Nee, die pass 0 is niet zo van hier ga ik 0 doorgeven, maar dat is een term die uit het boek van Michael Feathers komt. Die noemt dit de pass 0. Misschien heeft het inderdaad niet zo heel veel waarde. Ik ben het met je eens, oké. Precies. Goed. Ik wilde eigenlijk naar mijn versie waarin ik ook echt naar de database ga, want uiteindelijk doen we dat nog steeds. We gaan nog steeds naar de database toe. Die creditcardprocessor die praat namelijk als die vindt dat die order uitgevoerd mag worden. De creditcardprocessor, yep. Die praat tegen de database, die roept die orderdal aan en die voegt een record in de database. Het kan dus zijn dat de test die ik uitvoer, dat die ook inderdaad dingen verandert in de database. Dat kan natuurlijk heel vervelend zijn. Een van de dingen, trucjes die je kan gebruiken, als je dus integratietesten hebt, die iets doen in je database, is je kan ervoor zorgen dat deze test in een transactie draait. En aan het eind roep je gewoon geen commit. Voor een aantal unit testen gaat dat goed. Als je hele ingewikkelde procedures hebt, stored procedures, die allerlei dingen in je database regelen. Je kan niet garanderen dat dit voor alles goed gaat. Maar voor een hele hoop testen die een recordje toevoegen, een recordje veranderen, dat soort dingen, kan je een heel simpel mechanisme maken waarin je gewoon een attribuut boven je test zet die zegt van oké, als deze test uitgevoerd wordt, moet je van tevoren even een transactie starten en aan het eind doe je gewoon een rollback. Weet je in ieder geval dat de inhoud van je testdatabase constant is. Hoe ik dit geïmplementeerd heb is, ik heb in het testframework van Microsoft en andere testframework hebben soortgelijke constructies. Dit is een methode die uitgevoerd wordt voor elke test. En wat ik doe is, ik kijk gewoon of de huidige test, of die dat attribuut heeft. Als die dat attribuut heeft, dan zeg ik van oké, dan creëer ik een nieuwe transactiescope. Dat zorgt ervoor dat alles wat bijvoorbeeld in SQL Server gebeurt, dat ook in een transactie uitgevoerd wordt. En ik heb een test cleanup. Dat als ik een transactiescope had, dan dispose ik hem. Het feit dat je de transactiescope dispose zorgt ervoor dat je transactie gerollbacked wordt. En nu kan ik met een heel simpel attribuutje, kan ik gewoon aangeven van oké, deze test verandert iets in mijn database, maar je moet gewoon automatisch rollbacken. Goed, op het moment dat we dan allerlei testen, zoveel mogelijk dingen in unit testen hebben, we hebben integratietesten, we hebben gerefactored. Er komen nieuwe requirements. En ik heb in dit voorbeeldje heb ik een aantal van die sprouts gemaakt en wraps. Dus ik heb een sprout Visa card client gemaakt, implementeert hetzelfde interface. En dit is gewoon een hele nieuwe implementatie. En ik kan nu gewoon zelf kiezen. Incoden. Of ik deze versie gebruik. Of de originele versie. Ze implementeren allebei hetzelfde interface. Dus ik kan op willekeurige plekken kan ik of mijn sprout invoegen. Of mijn originele versie. Dit is een wrap. Ik heb een nieuwe klasse gemaakt. Ook een user context. En intern heeft dat ding een original context. Dat is de originele implementatie. Die heb ik hernoemd. En deze klasse heeft de oude naam hiervan. En Michael Feathers noemt dit leaning on the compiler. Je vertrouwt namelijk op de compiler dat hij alle calls naar jouw nieuwe klasse redirect. Omdat die klasse dezelfde naam heeft, gaat dat natuurlijk vanzelf goed. Dan hebben we een plek waarin we kunnen zeggen van ja, maar oké, die originele versie die keek alleen maar naar de sessie. Maar ik wil nu ook kijken naar of er überhaupt een Windows identity wordt meegegeven. Als ik bijvoorbeeld via een service nou tegen deze applicatie aan ga praten, nou, dan sturen we een Windows credential mee. En als die meegegeven wordt, oké, dan mag je ook beorderen. Dus dit is eigenlijk extra functionaliteit. Oké, we checken eerst even dit. Als we een Windows identity hebben, nou mooi, dan returnen we true. Als we dat niet meekrijgen, nou, dan gebruiken we gewoon de originele implementatie. Dus we hebben gewoon een plek gevonden waarin we extra functionaliteit kunnen toevoegen. Door zo'n wrap class te maken. Nou, je ziet van een simpel projectje met één pagina erin. Zijn we gegaan naar een hele uitgebreide structuur. Wat mij betreft veel overzichtelijker. We gebruiken interfaces. We kunnen afhankelijkheden hebben we afgebroken. Afhankelijkheden kunnen we veranderen. We kunnen testen schrijven hiervoor. We zijn nu gewoon in een veel betere positie om dingen te gaan veranderen. Ik heb nog 28 seconden voor mijn laatste slide. Dit is mijn tip voor de dag. Refactor one thing every day that scares you. Als je voor software bang bent, dan daar word ik bang van. Dat mensen bang zijn van stukken software. Neem verantwoordelijkheid. Het is beter om 10 sprintjes te lopen dan om 1 marathon te lopen. Ik weet het sinds kort uit ervaring. Marathons lopen zijn niet leuk. Inventeer in testjes maken. Wij gebruiken ook iets, dat noemen we noemen dat een flash meeting. Je zit naar een stuk code te kijken en je denkt van, oké, wat moet ik hiermee gaan doen? Kruip met een paar mensen bij elkaar, heb het erover. Tik, 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 dit zijn de opties, wat vinden we het best, dit gaan we doen. Het feit dat je even over praat over software is ontzettend belangrijk. Dit is ook zo'n uitspraak die ik niet begrijp. Ik kan rustig aan doen, want ik ben toch al te laat. In software betekent dat, ja, ik hoef er niet echt heel veel aan te veranderen, want het is toch al crap. Nou, misschien als het crap is, moet je er juist wat aan gaan verbeteren. Dat vind ik, neem verantwoordelijkheid. Het belangrijkste met het werken van legacy code is, heb geduld. Het is lang, het is hard werken, het is niet makkelijk. Uiteindelijk vind ik dat je er wel heel veel mee gaat winnen. Goed. Schep overzicht, neem kleine stapjes, gebruik testen. Zorg voor het single responsibility principle. Isoleer je klasses. Gebruik de Boy Scout rule. Always leave the campground cleaner than when you found it. Zijn er nog vragen? We hebben nog 0 seconden over, dus alle tijd.
Maak je nog dingen tools als
Ja, de vraag is, gebruik ik nog Stylekop? Ja, ik gebruik het wel. In legacy code vind ik het vaak heel lastig, omdat Stylekop checkt bijna altijd alles. Ja, je moet heel... Ja, nee, maar goed, je kan de regels aanzetten die je wil. Maar het gaat over heel je project. En ik denk, ja... Het maakt het heel moeilijk om... Kijk, ik refactor alleen maar stukken. Ik werk alleen maar aan stukken waar ik aan moet werken. En de rest laat ik intact. En als daar allerlei violations in zitten voor Stylekop, ja, dan is dat maar zo. Daar ga ik niet aan zitten. Dus het is niet iets wat ik in legacy producten veel gebruik. Uiteindelijk wil je er wel heen. Nog andere vragen? Zo niet, ik ben op mijn stand te vinden. En anders kan je me vinden op thomas@oosterkamp.nl. Dankjewel.